Namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Deel van Lente, dinsdag 12 september, is de eerste bijbellezing van het seizoen. De komende tijd hoopt onze dominee het bijbelboek Openbaring te gaan behandelen. Dinsdag staat Openbaring 4 op het programma. U bent alle van harte uitgenodigd. De avond begint om 7:45. Met een gebedssamenkomst en vanaf 8:45 bijbelstudie. Aanstaande woensdag is er weer de ouderenmiddag. Alle ouderen van de gemeente zijn van harte welkom. De middag begint om 2:30. Er worden in deze dienst 2 collecten gehouden. De eerste collecte is voor de diaconie. Deze collecte is tevens bedoeld voor uw gaven voor het heilige avondmaal. De tweede collecte is voor de kerkvoogdij. In deze dienst, waarin ook het heilige avondmaal zal worden gevierd, zal voorgaan onze wijkpredikant dominee van Kampen. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij gaan zingen, gemeente, Psalm 68 en daarvan vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Psalm 68, vers 16. Wij luisteren nu naar de heilige wet van God en willen daarna zingen uit diezelfde psalm en daarvan het 17e vers. Hoe groot, hoe vreselijk zijt gij alom. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De schriftlezing van vanmorgen vindt u in Openbaring 5 en daar lezen wij van de verse 1 tot en met 7. Openbaring 5, vers 1 tot en met 7. En ik, Johannes, zag in de rechterhand van degene die op de troon zat een boek geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, kon het boek openen, nog hetzelfde inzien. En ik weende zeer dat niemand waardig gevonden was om dat boek te openen en te lezen, nog hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zei tot mij: ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de tronen van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen. Dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de preek van vanmorgen vindt u in het u voorgelezen gedeelte Openbaring 5 en daarvan de versen 5 en 6, waar wij herlezen. En een van de ouderlingen zei tot mij: ween niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen, om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en ziet in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, dewelke zijn de 7 geesten Gods die uitgezonden zijn in alle landen. Tot zover. Zullen wij samen de Heere bidden om zijn tegenwoordigheid en zegen. Heere in de hemel, groot en machtige God. Toen u bij uw volk woonde in het Oude Testament, in het tabernakel, was daar in het heilige de tafel der toonbroden, waarvan het volk niet mocht eten behalve de priesters. En Heere, nou zijn we in het Nieuwe Testament, de gemeente, en nou is het niet alleen maar voor die priesters, alleen maar voor al uw kinderen, dat we mogen komen en naderen in het heiligdom. En dat het voorhangsel gescheurd is en dat we zelfs mogen komen langs die verse en die levende weg, gebaand door het bloed van uw lieve Zoon, tot in het heilige der heiligen. En als we nou vanmorgen, Heere, de bediening mogen hebben van woord en sacramenten, en we die reine tafel mogen zien met dat brood erop, toonbrood, gebroken brood, dat ons herinnert aan het lijden van die geliefde die we lief hebben gekregen in ons leven. Ja, Heere, dan komen we in uw heiligdom in deze ogenblikken binnen. En dan mogen we in het heilige en zelfs het voorhangsel voorbij gaan. En o God, geef door de Heilige Geest vandaag in ons hart, in mijn hart, in het hart van avondmaalgangers, kerkgangers en kerkenraad, dat we u het offer mogen brengen vol zoete geur, de vrucht van wat u deed voor mij. En dat het nou niet meer gaat om ons, maar dat het alleen maar mag gaan om uw eer. En dat het loflied vandaag diep uit ons hart mag komen. Kom, Heere Jezus, want als u ontbreekt, dan wordt het geen dag. Dan breekt het licht niet door. Laat uw liefde vandaag onze luiken losmaken. Zodat het volle licht van uw genade zal stromen in onze hart. En dat we van lauw weer warm mogen worden, brandend van u. Ons mogen warmen aan uw vurige liefde, o dierbare zaligmaker. En dat u, o heiland, voor ons weer mag gaan leven. En dat het zo een dag mag worden waarin we weer helder mogen zien wat nou de grond en het fundament is waarop ik als arme verloren zondaar voor eeuwig zalig word. En Heer, dat hebt u ook gezegd, daarom hebt u het ook ingesteld. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dat we nou vandaag mogen denken, dat onze aandacht op u gevestigd mag staan. Dat de gedachtenis van u, de rechtvaardige, die leed en stierf voor onrechtvaardigen, om ons bij God te brengen. Dat de gedachtenis van u, de rechtvaardige, ons tot zegen zal zijn. En nou horen we in uw woord, Heer, en we lezen in de schrift, dat Jozef tegen Farao zei, het is buiten mij. En Heere, dat mogen we nou ook vanmorgen prediken. We ook zien, het is buiten ons. En daarom zoeken we het ook buiten ons, mij die midden in de dood ligt. Het leven, de zaligheid, de vreugde, de vrede, het heil, de redding bij u. Dank Heere dat het heil niet van mij is, maar zie, het heil is des Heeren. Dat laat u vanmorgen zien, zie. We mogen het horen, maar ook zien met onze ogen dat het heil van u is. Ik ben uw heil alleen. En wilt u door uw Heilige Geest en door uw woord onze harten dan zo bewerken, Heere, dat we al onze hoop en heel ons vertrouwen op u alleen zullen stellen. En zo komen we tot u, om u te bidden om uw tegenwoordigheid. Bewaar ons tevoor, o God, dat we alleen de ark zouden hebben. Zoals de Israëlieten dat hadden, ze dachten dat ze u ook hadden. Ze hadden de ark, maar ze verloren de strijd. Bewaar ons tevoor, Heere, dat we alleen de tekenen zullen hebben van brood en wijn. En als u wordt gemist, dan nemen we een stukje brood en we drinken een slokje wijn. En we zijn aangegaan. En dat is het dan. Heren, wat is het dan arm en leeg. Daar komen de leeg vandaan. Maar als u er bent, Heren, in die tekenen aanwezig tegenwoordig bent. Als ons geloof in u geoefend mag zijn, op u gericht mag staan. Dan zullen we achter dat stukje brood uw gunst proeven. Die meer sterkt dan de uitgezochte spijzen. En dan zullen we in dat slokje wijn uw liefde proeven. Die uitnemender is dan de wijn. O Heere, gaat u zo de rij langs. En raak ons aan. Het geloofsleven kan eb hebben, maar ook vloed. Heer, als het eb is, als het laag water is, dan is er zoveel modder zichtbaar. Dan maakt u het vandaag weer tot vloed. Vloed, springvloed, overvloed. Zoals u het zelf beloofd hebt, o goede herder. Ik zal maken dat mijn schapen, dat ze leven zullen hebben en vloed, overvloed. Trouwe heiland, zo brengen we onze harten bij u. En we bidden van u, Heere, maak het tot een feestdag. Waarin we mogen zien wie u bent en wat u hebt gedaan. Dat u het lam bent dat staat als geslacht. En dat onze harten weer voor u mogen kloppen. Heere, we leggen zo alles voor u neer. Mag het een heilige dienst zijn vandaag. Dat we ook mogen beseffen dat die tafel een reine tafel is. Heere, dat lidmaatschap van de kerk niet de grond is waarop we aangaan. Maar de liefdesrelatie met u. Dat we u niet meer kunnen missen. En dat we u hebben leren zien als verlosser en vriend en koning en heiland. Dat we ons in het waarachtige geloof aan u hebben uitgeleverd. Dat we met onze handen omhoog voor u zijn gekomen. Ons over hebben gegeven aan u. Dat we u nodig hebben. Brood nodig. Anders zou de levensangst en de stervensangst onze keel dichtknijpen. Maar bij u is er rust. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. Zie op ons in gunst van boven. Verblijd ons door uw daden in Jezus naam. Amen. We gaan zingen als inleiding op de preek. Het psalm 91. En daarvan vers 5, ik steun op God mijn toeverlaat, daarom heb ik niets te vrezen. En vers 7, terwijl zijn ziel mij teer bemint. Psalm 91, vers 5 en vers 7. Gemeente, de Heere Jezus, kinderen, die draagt in de Bijbel vele verschillende namen. Namen kan je aan Christus geven en vind je in de Bijbel uit de sterrenwereld. Ik ben de blinkende morgenster. Je kan ook van de Heer Jezus namen vinden uit de plantenwereld. Ik ben de roos van Saron. Je kan ook namen van de Heer Jezus vinden uit de dierenwereld. En daar gaat het vanmorgen over. In onze tekst wordt Christus genoemd de leeuw uit de stam van Juda. En hij wordt ook genoemd het lam dat staat als geslacht. Een leeuw, koninklijk, overwinnend. En een lam, priesterlijk, leidend, verzoenend. En dan wil ik vanmorgen met u, met jullie, stilstaan bij deze twee prachtige namen die aan Christus worden gegeven. Leeuw en lam. Ik zet boven de preek de grote overwinnaar. We letten ten eerste dus op Christus als leeuw gestreden en ten tweede Christus die als lam heeft geleden. Het eerste punt vindt hij in vers 5. Wee niet, zie de leeuw die uit de stam van Juda is, als leeuw gestreden. En het tweede punt vindt u in vers 6. En ik zag in het midden van de tronen van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam staande als geslacht, als lam geleden. Gemeente, kinderen, Johannes is al oud en bejaard, verbannen naar het eiland Patmos. En daar zit hij, hoogbejaard, een oude gekende van de Heere, eenzaam, maar niet alleen. Dat je nou op je oude dag nog zo'n diepe weg moet meemaken, dat je verbannen bent en dat je daar zit. Maar vaak is het zo dat in de diepste wegen die je moet gaan, dat dat vaak ook weer de beste tijden voor je geestelijk leven zijn. Nou, zo was het met Johannes ook. In hoofdstuk 1 schrijft hij dat hij op zondag, op de dag des Heren, in de geest kwam, in de Heilige Geest. Het vlees was onder en de geest lag boven. En dat hij toen juist op die zondag in de geest een blik kreeg op de heerlijkheid van Christus. Nou, dan heb je een goede zondag, dat kan ik je wel vertellen. Als je vandaag een glimp, als u en ik, een glimp mogen opvangen van de glorie van Jezus. Nou, in hoofdstuk 2 en 3 wordt beschreven die zeven gemeenten, Klein-Azië. Dat weet u. En dan hoofdstuk 4 en 5, die horen bij elkaar. Dan gaat er een deur open in de hemel. Dat is wat. Dus een hemel, de hemel heeft een deur. Ja, die hemel heeft een deur. En die zit op slot, of die gaat open. Nou, voor Johannes ging die hemeldeur open. En mocht hij een blik slaan in de hemel. En hij hoorde een stem. Kom hier op. Hij mocht die deur dus binnengaan. En dan komt hij daar in de troonzaal van God. In de troonzaal van de hemel. En dan is hij zo onder de indruk van die machtige troon. Hij ziet de regenboog rondom die troon. Hij ziet bliksemschichten die schieten uit die troon. En dan hoofdstuk 5. En dan wordt zijn aandacht opeens gericht op, ja, degene die op de troon zit, God. En ik zag vers 1 in de hand van degene die op de troon zat een boek. Zijn aandacht richt zich op een boekrol, zo, een boekrol in de hand, in de rechterhand van degene die op de troon zat. En hij zag dat die boekrol verzegeld was met zeven zegelen, hermetisch gesloten als een soort testament. Boek. Wat is dat boek? Dat is niet de Bijbel, maar dat boek, gemeente, dat staat hier voor Gods raadsbesluiten met betrekking tot de regering over deze wereld. Ik bedoel dit, het heeft te maken met Gods toekomstplannen, met de kerk en met de wereld. Gods raadsplannen om zijn koninkrijk te stichten, om zijn koninkrijk hier op te richten, dwars door de oordelen heen, die worden allemaal in dit boek beschreven. He, om de vijanden te vernietigen en Israël en de gemeente en de schepping weer te verlossen. He, het is het boek van Gods raadsplannen om zijn koninkrijk te stichten. Dus dat boek in de hand van degene die op de troon zat, dat boek dat gaat niet over dingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Maar in dat boek staat wat Gods toekomstplannen zijn. En welke weg en middelen God gebruikt om tot zijn doel te komen om zijn rijk hier op aarde op te richten. Nou, dan is er best twee een sterke engel die roept met een grote stem: wie is waardig? Wie? Een uitdagende vraag. Wie is waardig om dit boek te openen? Er staat er in vers 3. Er is niemand in de hemel, dus geen enkele geschapen engel. Ook niet Michael, ook niet Gabriel. Niemand in de hemel. Niemand op de aarde. Niemand van de geboren mensen. En ook niemand onder de aarde die nou machtig is en waardig is om dat boek te openen. In te zien. Uit te voeren. En dan staat er iets merkwaardigs in vers 4. En Johannes weende zeer. Hij barst, die oude man, die oude broeder, die barst in tranen uit. Dat is de enige mens waarvan ik weet dat hij in de hemel gehuild heeft. Gods knechten die huilen ook wel eens op aarde. Vooral als ze zien dat het evangelie weerstand oproept. Dat harten gesloten blijven voor die kostbare genade van God. Maar hier is er een knecht van God, Johannes, die is die hemeldeur ingegaan en nou huilt hij niet van vreugde, maar van verdriet. Hij huilt in de hemel, heftig, maar het duurt niet lang. Een ijzingwekkende stilte op die vraag van die engel: wie is nou waardig? Niemand, niemand. Een ijzingwekkende stilte even in de hemel. Is er nou echt helemaal niemand? Johannes barst in snikken uit. Is er nou niemand die Gods plannen, zullen Gods plannen dan niet uitgevoerd kunnen worden? Zal dan de nood in de wereld er voor altijd blijven? Zal de kerk dan altijd in die verdeelde toestand blijven? Komen Gods plannen dan niet tot voleinding, tot voltooiing? Bereikt hij dan zijn doel niet? Blijft alles zoals het is? Nou. Dan komt er een ouderling. Dan ben ik bij vers 5, dan ben ik bij mijn tekst. En een van de ouderlingen die zei tot mij: ween niet. Ween niet. Zie, de leeuw uit Juda's stam heeft overwonnen. Een van de ouderlingen. Een van de oudsten. Nou, je moet maar even van me aannemen dat die ouderlingen hier, dat is een beeld van de triomferende kerk. Verloste zondaars in de hemel. En dan is er een ouderling, een oudste, die komt hem troosten. Ween niet. Dat zijn goede ouderlingen. Die komen met troost. En waarmee kan Johannes nu getroost worden? Waar kan nou een goede ouderling een ander mee troosten? Dat is alleen maar met Christus. Ween niet, zegt hij tegen Johannes, zie de leeuw uit Juda's stam. Dus hij wijst, die ouderling, die wijst die verdrietige broeder op Jezus. Als een leeuw. Pastorale ouderling. Zie. En dan komt het, de leeuw uit Juda's stam die overwonnen heeft. Wat zit er nou achter dat prachtige beeld van die leeuw? Nou gemeente, daar zit dit achter. Dan moet ik met u terug naar het Oude Testament. Dat klinkt erin mee. Dan ga ik met u terug naar het sterfbed van Jacob. He, als Jacob op zijn sterfbed ligt en al die zonen om zijn sterfbed staan, dan geeft hij ze allemaal een zegen mee. En dan komt hij bij Juda. Juda's stam. En dan zegt hij: Juda, gij zijt het. Juda is een leeuwenwelp. Een leeuwenwelp die van de roof is opgeklommen. Hij kromt zich en hij legt zich als een leeuw. Wie zal hem doen opstaan? Dus Jacob op zijn sterfbed, die mag al met profetische blik zien dat Juda, gij zijt het. Dat is de koninklijke stam. Daaruit zal de Messias geboren worden. Uit die stam van Juda zal de overwinning worden behaald. Daarom had de stam van Juda ook een leeuw in haar vaandel. Een leeuw. Kinderen, wat denk je dan aan? Dat is natuurlijk de koning van de dieren. Jawel. Salomo zegt dat ook in een spreukenboek. Hij zegt: de leeuw die heeft een statige tred. En hij deinst voor niets en niemand terug. Een leeuw. Waar denk ik aan bij een leeuw? Dat denk ik aan een geweldig imponerend dier, dat kan je niet overwinnen. Dat heeft een uiterlijk, daar word je, ja, dat maakt indruk, dat maakt indruk. He, die prachtige manen van een mannetjesleeuw. Die gebiedende ogen.
Dat doordringende gebrul. Die geopende muil. Die sterke klauwen. Gemeente, ik denk dat u het met me eens bent dat als je aan een leeuw denkt, daar glans, daar straalt majesteit van af. En als ik nou denk aan de Heere Jezus die hier vergeleken wordt met de leeuw uit Juda's stam, dan zou ik het eerste tegen u willen zeggen: die Jezus, dat is de koning der koningen, de King of Kings en Lord of Lords. Hij is de koning, majesteit straalt er van hem af. Alle macht, alle dingen hem onderworpen. Weet je wat de vreze des Heren is? Weet je wat de vreze des... Voor wie is dat avondmaal? Nou, het avondmaal is voor degene die de Heren vrezen. Maar wat is dat nou, de vreze des Heren? Weet je wat dat is? Nou, er was eens een Jood, die vroeg dat aan een rabbi. Hij zegt, want het staat natuurlijk in het Oude Testament ook, hè, de vreze des Heren is een beginsel der wijsheid. Hij zegt, zeg rabbi, kan u mij nou uitleggen wat de vreze des Heren is? En toen zei die rabbi, heb je wel eens een wilde leeuw ontmoet? Ja, zegt hij ook. En het gevoel wat je toen had, zo moet jij ook ontzag hebben voor de Almachtige. Weet je, de vreze des Heren, dat is eigenlijk dit. Dat God voor jou wordt zo ontzagwekkend als een leeuw, waar je oog en oog mee staat. En tegelijkertijd zo aantrekkelijk als een lam. Alle twee. En als je die dan met elkaar vermengt, dan heb je de vreze des Heren. Aan de ene kant beef ik voor zijn woord. En aan de andere kant, dan zou ik hem wel een kus willen geven. Leeuw en lam. Ja. Kinderen, als je naar de dierentuin gaat, als je een leeuw een plaatje ziet, dan zeg je, nou, mooi zeg. Ja. Maar als je een leeuw ziet achter die dikke tralies, dan komt het al wat dichterbij. He, die enorme kracht. Met één slag van zijn poot kan hij een dier doden. En als het een heel groot dier is, één beet van zijn tanden en dat dier dat ligt. Begrijpt u nou waarom Johannes in hoofdstuk 1 zegt, ik lag toen ik hem zag in zijn majesteit. Groot is uw majesteit. Toen ik hem zag, toen viel ik als dood aan zijn voeten. He, die Johannes, die apostel van de liefde, die had dat ook, dat ontzagwekkende van Christus. En tegelijkertijd dat aantrekkelijke, alle twee. Ja. Weet je, ik vind het rijk om zo aan de Heer Jezus te denken. Dat hij, Jezus is vol kracht. Hoe weerbarstig je hart ook is, hij is machtig. Het is dus niet zo, we horen dat vaak. Ik hoor dat vaak ook onder jonge lui en zo. Prima hoor, mag je van mij zeggen, maar je moet er eigenlijk wat meer bij zeggen. Ja, we moeten kiezen voor Jezus. En als je nou niet kiest voor Jezus, dan ga je om eigen schuld verloren. Dat is waar. Dat is waar. Maar ik ga er nog wat meer bij zeggen. Het is dus niet zo, als ik niet wil, nou, dan staat Gods genade stil. Nee hoor. Die leeuw, als die brult, dan lig je plat op de grond. Hè? Als Jezus zijn stem verheft, we hebben gezongen op Psalm 68, een sterke stem, verheffende kracht. Saulus, die wil helemaal niet, die wilde helemaal niet. Ik heb er een hekel aan. Aan al die Jezus mensen. Ik heb er een hekel aan. Ik vervolg ze, ik haat ze. Saulus, hij wilde niet. Als ik niet wil, en dan gaat die leeuw brullen, hè? Saul, Saul, dan ligt hij. Overwonnen. Door de leeuw uit Juda staan. En nou het avondmaal, gemeente. Nou denk ik aan de Heer Jezus. Aan zijn strijd. Toen stond de ene leeuw tegenover de andere leeuw. Toen stond daar in Gethsemane, op Golgotha, op Gabbata. Op die goede vrijdag stond die ene leeuw, de leeuw uit Juda's stam, tegen die brullende leeuw. Die zoekt wie hij kan verslinden, de Satan. En nou is het voor avondmaal voor mij op deze morgen, dat ik kijk naar die leeuw. En hoe hij zich in Gethsemane gekromd heeft. Gekropen heeft als een worm en geen man. En hoe hij gevochten heeft als een leeuw in die 3 uren van duisternis. Tegen de macht der hel, de duivel, de zonde, de dood. Maar hoe hij ook geroepen heeft na die 3 uur, het is volbracht. Toen is die kop van de slang vermorzeld, heeft hij de macht der hel verslagen en op Pasen de dood vernietigd. Zo sterk is deze koning. Opstanding, overwinning. Hij overwon die sterke held. Leeuw. Oh, dan denk ik als een leeuwenmoed. Ik lees in de evangelie hoe de Heer Jezus ging in Gethsemane. En dat hij voorop liep. Hij werd niet gevangen genomen. Nee, er staat in Johannes 18. En hij ging zelf naar voren. Hij liep zelf naar voren. Hij ging tot hen uit. En de discipel achter hem aan. Hij ging tot hen uit. En dan kwamen al die soldaten eraan in Gethsemane. En dan zegt hij, wie zoekt gij? Ja, wij zoeken Jezus. Ik ben het. Dan brult de leeuw. Dan liggen ze allemaal plat op de grond. Dan zitten er allemaal ruggelings achterwaarts. En nou het avondmaal alleen. Ik ga een raadsel opgeven. Weet je wat het avondmaal betekent? Nou, het is een raadseltje. Dit keer niet voor de kinderen, maar voor de avondmaalhangers. Een raadseltje. Ik zeg met betrekking tot het avondmaal van morgen. Spijzen gaat uit van de eter. En zoetigheid gaat uit van de sterke. Snap je het? Die Filistijnen ten tijde van Simson, die begrepen er niks van, hè? Natuurlijk, men verstaat dat eigenlijk ook helemaal niet. En dan komt Simson die leeuw verslagen heeft, hè? En dan zit er honing in, hè? Honing in. En dan neemt hij een lik honing. En dan eet hij er zelf van. En dan geeft hij dat aan zijn familieleden. Aan de zijnen. Aan zijn geliefden. Weet je wat avondmaal is? Dat de Heer zegt tegen zijn geliefden. Tegen zijn familieleden. Tegen zijn broeders en zusters. Hij is de oudste broeder. Hè, dat hij de honing van zijn heil uit. Dat er spijze uitgaat. Uit die leeuw. Die zijn leven gaf. Dat hij je doet delen als gelovige in de zoete vrucht van zijn werk. En als je dan een lik van die honing genomen hebt, weet je wat er dan gebeurt? Dan gaan je ogen weer helder kijken. Dan verlicht dat je ogen. En dat is het avondmaal ook. Als je dan van het avondmaal geproefd hebt en gesmaakt hebt en gegeten en gedronken. Je mag dat in geloof doen. En dan word je weer gesterkt. Dan kan je het leven weer aan. Dan kan je de komende tijd de woestijnreis weer vervolgen. En dan doet het je wat. Dan verlicht het je duistere ogen. O, die leeuw. Hij overwon. Verschrikkelijk als je nog aan de andere kant staat. En zelf een vijand van hem bent. Weet je, toen de Heer Jezus optrad. Toen de Heer Jezus wandelde in de evangelie. Dan zie je dat de demonen, hè. Dat de demonen, dat ze voor hem sidderen. Waarom waren die demonen nou zo bang? Waarom sidderde de duivel voor Jezus? Ik weet wel wie gij zijt. Gij zijt de heilige. Bent u gekomen om ons voor de tijd te pijnigen? Ze sidderen voor hem. Omdat ze in hem iets zagen van die leeuw. Die ze nooit konden overwinnen. Beef Satan. Hem die ons bevrijdt zal u de vaandel strijken. Hoe groot, hoe vreselijk, hoe ontzagwekkend zijt gij allom. Ja, gemeente, zal ik eens wat zeggen? Straks al komt die leeuw terug. En dan zal die al zijn vijanden, alle die zich verzet hebben tegen hem, alle die zich niet aan hem hebben overgegeven, dan zal hij zijn vijanden breken. Dan zal hij zijn vijanden, die zitten ook vanmorgen in de kerk hier, ook kerkelijke vijanden, dan zal hij zijn vijanden verscheuren, vermalen. Want deze leeuw, zijn tanden heeft hij nog. Ik hoop dat God mij ervoor bewaart, gemeente. Dus begrijp wat ik bedoel? Dat ik met eeuwig gesproken, dat ik de tanden uit die leeuw zijn muil zou trekken. Als je zo dominee bent en je preekt over Jezus en je hebt zijn tanden. Weet je, ik heb eens gelezen in de voorbereiding van de week. Hij zegt, we moeten van de Heere Jezus geen schoothondje maken. Als je dan zijn klauwen ziet, hè, van die leeuw, en dat je nou die nagels, dat je die kort knipt, van nou ja, kan eigenlijk niet veel kwaad meer doen, want hij is toch liefde. Ja, pas op, pas op. Weet je, ik moest denken, kinderen, ja, jeugd eigenlijk, ik moest denken aan C.S. Lewis. Schitterende boek, The Lion, the Witch and the Wardrobe. Hebben ze een film van gemaakt, vorig jaar is die uitgekomen. Nou, een aantal hebben die gezien. En dan gaat het ook over een leeuw, Jezus Christus. Aslan de leeuw, koning van Narnia. En dan zien we dat die leeuw prachtig, dat is de boodschap van Lewis, hè, christelijke auteur. Dat die leeuw op een gegeven moment, ja, dan gaat hij zijn gang maken. En dan wordt hij geslacht. Dan gaan die manen eraf en dan wordt hij geslacht op 2 stenen tafelen. De wet. En terwijl hij die gang maakt naar de slachtplaats, joelen ze en spotten ze en jouwen ze. Dat is een leeuw. En maar die ook weer opstaat. En die de ijskoningin, de duivel, en allen die zij aanraakt, die worden zo koud als een steen, zo koud als een klomp ijs. En dat hij de ijskoningin vernietigt, kijk, dat is de leeuw. En dan staat er, en dat vind ik zo mooi, zo bijbels. En op een gegeven moment, dan staat er in het boek van Lewis, is die leeuw nou ongevaarlijk? Nou, dan mag u het antwoord geven. Is die leeuw ongevaarlijk? Is de Heer Jezus ongevaarlijk? Nou, dan zeg je misschien, ja, tuurlijk, het is serieus ongevaarlijk. Hij is toch lam? Tuurlijk is hij ongevaarlijk. En dan zegt Lewis zo bijbel, is die leeuw ongevaarlijk? Nee. Hij is niet ongevaarlijk. Pas op. Hij is niet tam, maar hij is wel goed. En zo is het. Als die kinderen dan in de ogen kijken van Aslan de leeuw, dan staat er zijn koninklijke, ernstige blik. Die was tegelijkertijd mild en afschrikwekkend. Nou, dat is nou die vrede des Heeren, hè, gemeente. Hoort u het? Zijn koninklijke, ernstige blik, als je in de ogen van Jezus kijkt, is tegelijkertijd mild en afschrikwekkend. Van Israël 2, over het lam. Nou, als je dat al gehoord hebt, als Johannes dat gehoord hebt, van die ouderling, de leeuw die Judas stam heeft overwonnen. En dan, gemeente, staat er, en ik zag en ziet in het midden van de troon. Dan keert Johannes zich op dit punt, dan draait hij zich om. Hij weende, ween niet, de leeuw die Judas stam heeft overwonnen. En dan keert hij zich in de hemel, dan keert Johannes zich om. En wat verwacht hij dan dat hij ziet? Nou, dan verwacht je, hij heeft gehoord van die leeuw. Dus hij verwacht dat ik dan zie, in het midden van die troon, een leeuw. Maar het verrassende is in vers 6, wonderlijk, hij ziet geen leeuw, maar hij ziet een lam. Vertederend. Hij verwacht een machtig dier te zien, en hij ziet letterlijk staat er in de grond, hij ziet een lammetje. Een klein, teer lammetje. Staande als geslacht waar zojuist de hals van is doorgesneden. De wonden vers en diep. Alsof het net geslacht is. Dat ziet hij. Wat wonderlijk. Wat een tegenstelling eigenlijk. Hè, tussen die krachtige leeuw en dat lieve lammetje. Wat een tegenstelling tussen Jezus in zijn overwinning. Jezus in zijn vernedering, in zijn lijden. Jezus in de opstanding, de leeuw heeft overwonnen. Jezus in zijn kruis lijden. Zijn koningschap, de leeuw. En zijn priesterschap, offerlam. Ik denk dat de Heilige Geest ons hier wil leren dat we moeten zien hoe Jezus overwonnen heeft. Die leeuw die heeft overwonnen door geslacht te worden. Die leeuw die heeft overwonnen door als een lam te lijden en te sterven. Die tranen van Johannes in de hemel waren net opgedroogd. En dan wordt de Heer Jezus zichtbaar. En dan ziet hij hem als een lam. O gemeente, dat vind ik nou de allermooiste naam voor mijn heiland. Lam. Dat lam is zo blank, zo wit als de wol. Blank. Een lam staande als geslacht. Dat lam is dus ook rood. Waar zijn eigen bloed uitgutst uit zijn keel. Lam dat weerloos is. Die leidende knecht des Heren die als een lam geslacht werd. En die zijn mond niet opendeed. Dan denk ik eraan hoe hij gebonden is in het Gethsemane. Geslacht is. Golgotha. Ja. Wat moet dat voor die oude Johannes betekend hebben? Meer dan 60 jaar geleden. Toen was hij nog een jonge vent. En toen stond hij daar bij de Jordaan samen met Johannes de Doper. En meer dan 60 jaar geleden toen wees Johannes de Doper hem, zie het Lam van God bij de Jordaan. Toen mocht hij voor het eerst op Jezus zien als het Lam van God. Hij weet nog precies hoe laat dat was. Het was de 10e uren. Als je voor het eerst op Christus mag zien met een gelovig hart, mensen, dat vergeet je nooit meer. Al 60 jaar geleden. Toen mocht hij zien het lam. En toen heeft Johannes gestaan, Johannes, hè. Toen heeft Johannes gestaan op Golgotha. Toen zag hij dat lam geslacht. En toen werd het Pasen. En toen kwam Jezus in het midden van zijn discipelen. En toen zag hij het lam staan als geslacht. Want hij wees op zijn wonden. En om hem is Johannes verbannen. Op hem heeft hij zijn hoop gericht. Aan hem is hij onderworpen. En nu gemeente, dat was allemaal 60 jaar geleden. Toen hij me voor het eerst ontmoette. Toen hij me zag lijden. Toen hij is opgestaan. En nu na 60 jaar, nou ziet hij de Heer Jezus weer. Als een lam. En dan niet op Golgotha, maar in de hemel. Niet aan het kruis, maar op de troon. En waar? In het midden van de troon. Dat is nou de centrale plaats van Jezus Christus. In het midden van de troon. Alle ogen zijn op hem gericht. De ogen van de Vader. De ogen van de Heilige Geest. De ogen van de dieren. De ogen van de engelen. De ogen van die 24 oudsten. En ook van Johannes dus. Al die ogen zijn gericht op hem die in het midden van de troon staat als geslacht. Heer Jezus als een stralende middelpunt. Dat is je altijd geweest. Op Golgotha was hij ook het middelpunt. Het middelpunt tussen twee anderen gekruisigd. Ja. Aan de tafel is hij ook het middelpunt. Het goed is. En hier in het midden van de troon is hij het middelpunt. En hoe ziet Johannes hem dan? Als een offerdier. Met slachtwonden. Hij ziet hem als een offerdier. Gemeente, ik heb het al gezegd. Dat zo vind ik de Heer Jezus het allerdierbaarst. Zo is hij voor mij zo kostbaar. De Heer Jezus op de berg der verheerlijking. Ja, dat was wel indrukwekkend. De Heer Jezus als babytje in de kribbe. Ja, dat is ook vertederend. De Heer Jezus onderwijzend aan het meer van Galilea. Ja, dat vind ik ook indrukwekkend. Maar Jezus als een lam geslacht. En daar is mijn hoop op gevestigd. Op dat lam, dat bloed. En zo is hij mij meer waard. Als koning op de troon. Want zo heeft hij mij gered. En zo heeft hij mij verzoend met de Vader. Achter dat bloed van dat lam ben ik voor eeuwig vrij, voor eeuwig veilig. Ben ik verlost. Ja. Weet je wat ik zo opvallend vind? Ja, gemeen, ik ga zo eindigen hoor. Ik ga zo eindigen, maar wat ik zo opvallend vind, dat is nou, ja. Dat boek de Openbaring hopen we dan de komende tijd wat te gaan onderzoeken. En dan zie je in dat hele boek, hè, die vijandelijke machten die worden voorgesteld als grote beesten. De duivel wordt voorgesteld als een vurige draak. Er wordt gesproken in de Openbaring over een beest uit de afgrond. En een beest uit de zee. Allemaal grote, verschrikkelijke monsters. En daartegenover stelt God dan als Gods pion. Als Gods troefkaart. Vreemde uitdrukking. Daartegenover stelt God dan een klein lammetje. Zo'n zwak nieter dier. En dan zeggen, ja, dat is natuurlijk geen partij, hè. Zo'n draak van die monsters en dat is al lammetje. En dat lam dat overwint. Want dat lam is de leidende knecht des Heren, Jezus Christus. Dat lam dat leeft. Het staat, dat kan helemaal niet. Want als een lam geslacht is, dan staat het niet, dan ligt het dood. Maar hier het wonderlijke dat dat lam geslacht is, maar het staat. Dat wijst op de opstanding. Dat wijst op overwinning. Eens kroop hij in Gethsemane. Eens hing hij aan het kruis. Eens lag hij in het graf. En nu staat hij in de hemel. Als lam, staande als geslacht. Als geslacht, dat wil zeggen de wonden, die zijn nog zichtbaar. En als ik nou straks aan de tafel zit. En ik kijk in die beker en ik neem met mijn hand die beker naar mijn mond. Dan denk ik aan dat rode bloed. Dan denk ik aan zijn wonden. Zie je die wonden zo diep? Ja. Geslacht. De littekenen zijn zichtbaar voor eeuwig in de hemel. Ook in zijn verheerlijk lichaam. Die littekenen die gaan in de eeuwigheid nooit meer weg. De pijn die voelt Jezus niet meer. Maar de littekenen zijn nog wel zichtbaar. Als een eeuwige zichtbare herinnering aan die afschuwelijke gebeurtenis van de kruisiging. Wat dan nodig was tot mijn verlossing. Het is niet voor niets dat straks de hele kerk, de hele verloste kerk, dat die straks aan de voeten in de hemel, aan de voeten van het lam vallen. En dat ze dan zijn zon, dat ze dan zijn voeten zullen kussen. En ik denk dat ze dan vooral innig een kus zouden willen geven op die littekenen op zijn voeten. Die wonden die hebben wij geslagen. Maar die wonden hebben mij ook gered. De littekenen. Ja, de tekenen van brood en wijn in het avondmaal. Ook in de hemel. Dat zijn ook tekenen. Tekenen die herinneren aan zijn littekenen. Tekenen die lijdenstekenen zijn. Ja. Tekenen die ook eretekenen zijn. Eretekenen. Gedenktekenen van zijn grote liefde. En van zijn zware strijd. Maar ook van zijn heerlijke overwinning. Het herinnert aan zijn lijden. Dat is een leven voor mij is ingezet. Oh, die littekenen, dat is geen teken van lelijkheid. Ja, bij ons wel. Maar als een soldaat in het leger, als een generaal in het leger, met littekenen de overwinning heeft behaald, dan zijn die littekenen geen teken van lelijkheid, maar van waardigheid. En zo moet je het zien. Die geslachten, die wonden zo diep. Littekenen, eretekenen, gedenktekenen. Inscripties, het is erin gegraveerd. Zo, door. Maar in spijkerschrift. Het is erin gegraveerd. Wat mijn naam, mijn verlossing. Ja, mijn vrijspraak. Wonden. Wonden die als zoveel monden zijn. Monden die het uitroepen. Genade, genade, zij dezelfde. Littekenen. Herkenningstekenen, dat ook. Dat is het laatste wat ik zeg. Ook herkenningstekenen aan het lam. Ik heb me wel eens afgevraagd, misschien is dat een kinderlijke gedachte. Maar dan staat er in de Bijbel dat als Gods kind naar de hemel gaat, hè, en krijgt een nieuw lichaam. Dan staat er in de Bijbel dat we hem zullen zien, zoals hij is, in de hemel. En dat we hem gelijk zullen zijn. Dat we straks een verheerlijk lichaam zullen krijgen dat gelijk is aan zijn heerlijk lichaam. Dan heb ik me wel eens afgevraagd. Ja, maar als we dan hem gelijk zullen zijn, hè? En als we dan hetzelfde lichaam hebben als de Heer Jezus. Hoe kan ik dan, als ik straks in de hemel kom, hoe kan ik dan de Heer Jezus herkennen? Als we nou allemaal hem gelijk zullen zijn, hoe zal ik hem dan kunnen herkennen straks in de hemel? Nou, gemeente, dan kijk ik maar weer naar die wonden. Dat zijn de herkenningstekenen. Ik zal hem kennen, ik zal hem kennen. Aan zijn handen doorboord ook voor mij. Ik zal hem kennen, ik zal hem kennen. Aan het teken van de speer in zijn zij. Amen. We gaan zingen. Psalm 34, vers 5. We zullen nu het tweede gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Laten wij nu vervolgens overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen zouden tot zijn gedachtenis. We zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart en volle dat onze Heere Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn door de Vader, in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonden en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer de schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luider stemmen riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en verzoening, bevestigd toen hij zei: het is volbracht. Omdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heere Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neemt, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent zo dikwijls als u van dit brood eten uit deze beker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan
en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u, want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout, over in de dood, en vergiet mijn bloed voor u, opdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer. Dat eenmaal aan het kruis is geschied, want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden, het eeuwige leven, de gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, één brood te zetten, zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele gepeste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft liefgehad. Dit zullen wij niet alleen met woorden, maar ook met de daden aan elkaar bewijzen. Daartoe help ons almachtig en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus, door zijn Heilige Geest. Amen. Laten wij nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade in het gebed aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon, Jezus Christus, overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament. En verbonden genade dat wij er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn. Die ons onze zonde nooit meer toerekent en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus. Amen. Wij gaan nu zingen uit Psalm 35 en daarvan vers 9. Ik zal in tegenwoordigheid van het grote volk uw majesteit de erkentenis van mijn hart bewijzen. Terwijl de tafel zal worden toegericht, zingen wij Psalm 35, vers 9. Opdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak, ter rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil een paar versen lezen uit Openbaring 7, vanaf vers 13. En een van de ouderlingen antwoordde, zeggende tot mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem, Heere, gij weet het. En hij zei tot mij, deze zijn er die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen en hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God, daarom, en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit zal hen overschaduwen. Ze zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten, en de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden, en zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren, en God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Wij zingen Psalm 132, vers 5. Wij zullen in zijn woning gaan en ons buigen waar zijn troon zal staan.
Komt, want alle dingen zijn nu gereed.
Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heere Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heere Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden.
Wij lezen een paar versen uit Openbaring 14, de versen 1 tot en met 5. En ik zag en ziet, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 hebben de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofden. En ik hoorde een stem uit de hemel als een stem van vele wateren en als een stem van een grote donderslag. En ik hoorde een stem van een citerspeler, spelende op hun citers. En zij zongen als een nieuw gezang voor de troon en voor de vier dieren en de ouderlingen. En niemand kon dat gezang leren dan de 144.000 die van de aarde gekocht waren. Deze zijn het die met vrouwen niet bevlekt zijn. Want ze zijn maagden, deze zijn het die het lam volgen waar het ook heen gaat. Deze zijn gekocht uit de mensen tot eerstelingen voor God en het Lam. En in hun mond is geen bedrog gevonden, want ze zijn onberispelijk voor de troon van God. Wij gaan nu zingen uit diezelfde 132e psalm en nu vers 6. Bekleed, o hoogste majesteit, uw priesters met gerechtigheid.
Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet. Gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij zullen een paar versen lezen uit Openbaring 19, vers 6 tot en met 9. En ik hoorde als een stem van een grote schaar en als een stem van vele wateren en als een stem van sterke donderslagen zeggende: Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich bereid. En haar is gegeven dat ze bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tot mij: schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En hij zei tot mij: deze zijn de waarachtige woorden Gods. Wij gaan zingen Psalm 132 en nu het 9e vers, want Sion is van God begeerd.
Komt, want alle dingen zijn nu gereed. Nog is er plaats, zijn er nog onder ons die de dood des Heren wensen te gedenken. Niemand? Dan sluiten we met deze nodiging ook de tafel af. Het brood dat wij breken is de gemeenschap van het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap van het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen eruit, gedenkt en gelooft dat het dierbare bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik wil een paar versen lezen uit Openbaring 22. Vanaf vers 1. En hij toonde mij een zuivere rivier van het water des levens, klaar als kristal, voortkomen uit de troon van God en van het Lam. In het midden van haar straten op de een en de andere zijde van de rivier was de boom des levens, voortbrengende 12 vruchten van maand tot maand, gevende zijn vrucht. En de bladeren van de boom waren tot genezing der heidenen. En geen vervloeking zal er meer tegen iemand zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En aldaar zal geen nacht zijn. En zij zullen geen kaars noch licht van de zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. En zij zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Wij zingen Psalm 132 en daarvan vers 10. Ik zal Sions, ik zal der armen spijs hier zegenen op de ruimste wijs. Laten we eindigen met een dankgebed. Heere, zegent u deze spijzen die wij vanmorgen aan uw tafel mochten nuttigen. En zoals we het zojuist gezongen hebben, zegent u het op de ruimste wijs. Opdat het volk mag juichen wel tevreden. Tevreden over dat lam. Waar u, o God, volkomen tevreden mee bent. En heren, we danken u dat u zo goed en zo mild bent. Dat er volop is. Er is bij u geen gebrek aan wijn. Er is bij u geen gebrek aan brood. Er is volop, er is zelfs over. Heren, wat zal ik geven aan een gever die alles voor mij gaf? Heren, dan geef ik mezelf aan u volkomen. Neemt u dan mijn leven en laat het, Heer, de komende week, de komende maanden, toegewijd zijn aan uw eer. U, die vorst, bent onze hulde eeuwig waard. Amen. We eindigen met het zingen van Psalm 79, vers 7. Zo zullen wij, de schapen uwe weide, in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden. Ontvang de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.